Dankjewel dat ik bij jullie in de huiskamer mag zijn, of waar je dan ook kijkt. Misschien lig je nog wel in bed, hè, lekker makkelijk met je tablet voor je neus, of misschien ben je druk met de kinderen en moet je die nu even wat te spelen geven. Nou, doe dat rustig. Maar dank je dat ik zo, op deze manier, even langs mag komen. Het was wat onverwachts. Ik geloof dat we woensdag afspraken dat ik zou komen. Toen nog met het idee dat jullie hier in de zaal zouden zitten. Maar leuk dat er toch wat mensen in de zaal zitten. Maar zo is het ook prima. Want de omstandigheden zijn erna. En daar passen we ons op aan. En ik denk dat het een heel wijs besluit is. Het thema van vandaag is: ben jij veilig? Dus dat past heel mooi bij dat vorige lied. Degene die mij vaak hebben gezien weten misschien nog, als je dat herinnert, dat ik 5 dochters heb. En bij ons in het gezin gaat het wel eens zo dat er via de familie-app gaat: ga je mee naar de stad? Daar staat wat minder. Ga je mee naar de stad? Herken je dat? En dan hoef je eigenlijk niet veel meer te zeggen. Ga je mee shoppen? Zullen we even lunchen? Zullen we een drankje doen? Zullen we even gewoon eruit? Dat gebeurt onderling. Enkele keer mag ik ook mee. Maar ja, zo'n saaie moeder. Liever met elkaar natuurlijk. Ja, dat missen we nou. Vroeger ging je ook naar de stad. Vroeger, dan heb ik het over, zeg maar, in de middeleeuwen. We gaan een beetje geschiedenis doen vandaag. En dan ging je ook shoppen. Dat noemden ze toen handeldrijven. Handeldrijven in de stad. En je ziet nog in heel veel steden dat je marktplein hebt waarop handel werd gedreven. En nu staan die marktpleinen vol met terrasjes die nu allemaal leeg zijn, maar waar je in de zomer heerlijk kunt gaan lunchen of wat kunt gaan drinken. De stad had altijd een belangrijke plek ook in het veilig zijn. Want de steden waren vaak omringd met muren. Stonden vestingswerken, er was een rivier omheen of een gracht. En je wist, achter die muur, achter die gracht, ben ik veilig. Misschien geldt voor jullie wel dat als je naar de stad gaat, dat je bijvoorbeeld naar Gouda gaat. En ik was even aan het googlen en ik zag dat pas onlangs wat gedimdamd werd, dat Gouda toch wel onderdeel was van die waterlinie om Holland te verdedigen. Nou, dit is alleen voor de mensen die nog een beetje de geschiedenis in hun hoofd hebben. Het is een beetje, was het nou wel, was het nou niet? Maar Gouda is ook zo'n historische stad. Met een marktplein, met van die gebouwen die echt geschiedenis uitstralen. Een stad waar je, als de vijand komt, veilig zou moeten zijn. Ben jij veilig? Jullie zitten nu thuis, de meeste van jullie. Of misschien op een ander plekje. Met het idee dat het veiliger is. We kunnen op dit moment niet naar de stad. Het is zelfs gevaarlijk. Al die mensen die je tegen kunt komen, je kunt elkaar besmetten. Ik werk zelf in Amsterdam, de meeste dagen van de week. En er wordt afgeraden om naar Amsterdam te reizen. Zeker als je met het openbaar vervoer zou moeten zoals ik. Dat parkeren daar is namelijk heel erg duur, dus dat wil ik absoluut niet. Ook in de gebouwen waar ik werk, ja, we moeten afspreken hoeveel mensen tegelijk mogen zijn. En dan als je even naar de wc moet, mondkapje op. Allemaal om maar veilig te blijven. De stad is op dit moment niet de plek waar je wil zijn. Toch spreekt de Bijbel ook van veiligheid in de stad. En daar wil ik samen met jullie van lezen in Psalm 46. Psalm 46 en ik begin vanaf vers 2. God is voor ons een veilige schuilplaats. Een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Laat de watervloed maar kolken en koken, de hoge golven de bergen doen beven. Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God. De heilige woning van de Allerhoogste. En met God in haar midden stort zij niet in. Vroeg in de morgen komt God haar te hulp. Volken roeren zich, rijken storten ineen. Zijn donderstem klinkt, de aarde siddert. De Heer van de hemelse macht is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. Kom en zie wat de Heer gedaan heeft. Verbijsterend is wat hij op aarde verricht. Wereldwijd bandt hij oorlogen uit, bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij, wagens verbrandt hij in het vuur. Staak de strijd en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde. De Heer van de hemelse macht is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. Een prachtig psalm. En hij is ook heel bekend geworden omdat het de lievelingspsalm is van een van de helden in de kerkgeschiedenis. Namelijk Maarten Luther. Ik zei al, het wordt een beetje geschiedenis vandaag. Het is net hervormingsdag geweest. En ja, ik weet, binnen de Pinksterbeweging doen we daar niet zoveel mee. Maar ook hervormingsdag zit in onze geschiedenis. Want dat was het moment dat er, ja, we zouden kunnen zeggen, het protestantse kerk is geboren. Nu komen we gelukkig allemaal wat meer bij elkaar. Maar het was toen toch wel aardig haat en nijd tussen de volgelingen van Maarten Luther en Calvijn en de katholieken. Gelukkig zijn de tijden wat veranderd. In die tijd van Maarten Luther speelden burchten en steden een belangrijke rol. En hij heeft ook zijn stellingen aan de deur van een burcht, met een grote muur gespijkerd in Wittenberg. Die stellingen die de katholieke kerk aanklaagden. Dat was niet zo fijn voor hem, maar hij was meteen in gevaar. Dit was Maarten Luther's lievelingspsalm. En hij maakte er zelf ook een berijming op. Ze noemen dat vroeger een berijming. Nu hebben we het over singer-songwriters, maar toen was het een berijming. En dat ging: een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen. De wat ouderen onder jullie kennen dat misschien nog wel. Maarten Luther heeft ook een epidemie meegemaakt. De pest. Dat was ongeveer in 1527, als ik dat goed uit mijn hoofd weet. En hij koos ervoor om in de stad te blijven. Iedereen werd eigenlijk uit de stad gejaagd misschien wel in die tijd. Een quarantaine buiten de stad, zoals wij nu ook worden opgeroepen om weg te blijven uit de stad. Maar hij zegt, ik blijf. We weten niet helemaal zeker of zijn motieven heel puur waren. Maar hij heeft onder andere dit gezegd. Ik blijf, want je zou maar sterven zonder dat er een geestelijke bij je in de buurt is. Nou, dat ving ik toch wel een beetje af. En dan moet ik denken aan mijn dochters. Twee van mijn vijf dochters zijn verpleegkundigen. En zij verzorgen coronapatiënten. Daar kom je in deze tijd niet omheen. De een in een thuis voor gehandicapten en de ander in de thuiszorg. Want je zal maar hulp nodig hebben, maar ondertussen besmet zijn. Wij thuis hebben het daar vaak over, want een van hen woont nog thuis. Hoe gaat dat met die besmetting? Ben je wel goed beschermd? Ben je wel veilig? Moeten wij in quarantaine? Dat hebben we gedaan anderhalve week geleden. Want toen werd in dat tehuis met gehandicapten, in haar huis waar zij zorg verleende, bij bosjes werden ze ziek. Eentje, de volgende dag nog twee. Een van de verpleegkundigen thuis. Toen zeiden wij, weet je, wij blijven ook wel even thuis. Want als jij hier bent, en dat moet je zijn, je woont hier, dan is die kans groot. Er gebeurde niets. We zijn niet ziek geworden. Het is ook trouwens iets meer dan anderhalve week geleden, dus don't worry. Dit zijn de helden. En met die uitspraak van Maarten Luther voel ik eenzelfde iets. Al kunnen wij niet helemaal 500 jaar terugkijken of dat de enige reden was. Toch helpt tegen een epidemie zoals waar we nu in zitten, corona, geen muur, geen vesting, geen rivier. En ja, hoe mooi die liederen ook waren, zelfs geen prachtig lied zoals we net zongen of als het lied van Maarten Luther. Het helpt wel om onszelf op te liften, zou ik zeggen. Maar dat is meer het Engels, hè? To lift up. Hè? De op te peppen, te bemoedigen. Maar het is geen bescherming tegen ziektekiemen. En daarom ben ik ook blij met wat je zei. In jouw getuigenis. Ik kijk nu naar een van de zangeressen. Dat zien jullie thuis natuurlijk niet. Als we dan inzoomen op deze psalm, dan zien we dat David, of een andere schrijver van deze psalm, want het staat boven van de Korachieten, dus het was al later dan David, dat de psalmist heel helder aangeeft waar komt die veiligheid vandaan. De psalm is heel kundig opgebouwd. Aan het begin, in het midden en aan het eind staat: God is een veilige schuilplaats. Hij is een vesting, hij is een burcht. Het is als het ware het refrein in de psalm. Wat wij ook wel vaak doen. God is onze burcht. Nou, in die tijd waren er geen burchten zoals nu. Niet zoals we zien in onze vestingsteden. Het was nog ver voor de Romeinse bouwwerken, die we in de tijd van Jezus waren wel van lezen, van de grootste tempel en van het paleis van Herodes. Dat was er allemaal nog niet. Dus een vesting of een pleisterplaats, een plekje waar je even kon overnachten als je van de ene plek naar de andere ging met je schapen of op je kamelen of hoe je dat maar deed, was heel vaak gewoon een plek met een grote haag eromheen. En een herberg. Niet zozeer die grote muren. Het was dan ook niet veilig omdat er niet door die haag heen te komen was, of omdat er niet over die muren te klimmen was. De veiligheid van zo'n plek in de tijd dat deze psalm werd geschreven, was de eigenaar van de plek. De naam van de eigenaar bood bescherming. En voor degene onder ons die wel eens van die romantische romannetjes lezen, historische romans die allemaal gaan over in die tijden dat de landheren schone maagden veroverden en dan uiteindelijk ook verliefd werden, dat soort zaken, dan zag je ook dat de bescherming werd gezocht onder de naam van zo'n landheer. En we weten ook wel een beetje dat die niet altijd even goed voor de mensen waren. De adel, hè, als je daar naar kijkt. Maar toch was dat in de tijd van de psalmist ook al zo. De naam van de eigenaar van die plek, van de eigenaar van de stad, die bood bescherming. En in deze psalm doet de psalmist zijn best om die eigenaar te identificeren. En dat is heel bijzonder op deze plek in de psalmen. Jullie weten, er zijn 150 psalmen. Die kun je onderverdelen in verschillende groepen. En elke groep heeft zo zijn eigenaardigheden. De manier waarop ze bijvoorbeeld God aanspreken in zo'n groep psalmen. En deze psalm is daar een uitzondering op. Want eigenlijk worden allerlei benamingen voor God gebruikt. Dat zie je al in de vertaling. De Allerhoogste, God, de Heer en dan met hoofdletters. Wat betekent dat die vier letters er staan. Wij zeggen J-H-W-H, Yahweh, hoe we het ook maar uitspreken. De naam van God, maar ook de Heer van de hemelse legerscharen, de grote generaal, de aanvoerder van alle engelen, hoe je het maar wil noemen. Dat wordt hier ook genoemd. En, als klap op de vuurpijl, de God van Jacob. Op allerlei manieren doet de psalmist best om te identificeren wie is dan die eigenaar van deze plek. Wie is dan de eigenaar van de stad? Bij wie vind je nou bescherming? Waar ben je veilig? Nou, het is bij, bedenk maar even, meneer Lucas, die woont daar en daar, en dat is de man van die en die, en de broer van zo en zo, en dit is zijn beroep. Op allerlei manieren wordt dat dan gezegd. Zodat we zeker weten dat we het over dezelfde hebben. Dat is de bedoeling. Dat even geen onduidelijkheid bestaat, bij welke God heb je dan bescherming? En dat is bijzonder in dit deel van de psalmen. Bescherming in de stad van God, omdat Hij Heer is. En wat er dan ook staat in vers 10, als ik het goed heb. Nee, niet vers 10. Kijk, dat komt dat ik het vrij laat wist, hè? Anders weet ik mijn hele preek uit mijn hoofd. Nee, is niet waar. In vers 6, daar staat: met God in haar midden stort zij niet in. Vroeg in de morgen komt God haar te hulp. Het is eigenlijk hetzelfde als met wanneer de koning thuis is. En je hebt de vlag op het paleis. Als hij thuis is, weet je, oké, ze zijn in extra paraatheid. Nou, in Nederland geldt dat misschien iets minder. Maar hè, alle wachters zijn er. Ik woon in Soest. Vroeger kon je dat echt zien bij Soestdijk. Dan staan er meer marechaussées. Er is meer, als de koningin toen thuis was. Er is meer reuring. En als ze weg waren, was het allemaal stil. En er staat er één zo'n mannetje bij zo'n wachthuisje. Nou, hier is het ook zo. Als God in haar midden is, dan is er nog extra bescherming. Dan ben je extra veilig als God in de stad is. Als hij thuis is, om maar eens te zeggen. En dat vind ik een prachtige aanwijzing. Als God thuis is, of je zou hem om kunnen draaien. Als wij thuis zijn bij God, dan zijn wij veilig. In zijn stad. Een stad van vrede. Kijk, wij vluchten nu naar binnen, naar ons eigen huis. Moet ook wel. Wordt ons opgedragen door de overheid. Het is ook verstandig om te doen. We vluchten in Netflix, gamen, online vergaderen, via Zoom lesgeven. Eigenlijk proberen we zo goed mogelijk alles door te laten gaan. Maar het is wel een vlucht. Het is soms een beetje met oogkleppen op. Niks aan de hand als ik maar gewoon door kan blijven gaan. Maar deze psalm zegt, vlucht naar God. Vlucht naar waar hij is. Zoek zijn aanwezigheid. En dat doen we op dit moment. Vanmorgen in de huiskamer, hier in het gebouw. Maar eigenlijk is die vlucht het meest beschermend. Hij rondom ons, wij in hem en hij in ons. Dat is onverbrekelijk. De naam van God wordt hier ook verbonden met het woordje helper. De God van Jacob is onze hulp. Misschien ken je dat nog wel meer uit die psalm die 100 psalmen verderop staat. 146. Dat is makkelijk te onthouden. Daar staat in vers 5. Gelukkig is diegene die de God van Jacob tot hulp heeft. Die zijn of haar hoop vestigt op de Heer zijn God. Dan ben je gelukkig, in de oude vertaling zalig. Dan heb je vrede. En dat woordje hulp is eigenlijk hetzelfde woordje wat ook gebruikt wordt in Genesis. Hè? De vrouw tot hulp van de man, waar zo heel veel commotie over is. Nou, God zelf wordt hier met hetzelfde woord ook de hulp genoemd. Degene die beschermt, degene die aanvult, degene die uplift. Nou, heb ik nog steeds niet het goede woord. He? Schraagt in het ouderwetse Nederlands. Ik ben al met de MBG opgevoed, he? Dat hoor je in dit soort. He? De Heer schraagt, de Heer ondersteunt. Hij is ons tot hulp. Hij staat aan onze kant. Hij staat aan jouw kant en mijn kant. We hebben die muren niet nodig. We hebben die gracht niet nodig. We hebben niet nodig dat we in ons binnenkamertje maar zorgen dat we met niemand in aanraking komen. Al is dat verstandig om te doen, hè? Hij staat aan onze kant. Hij overziet het. En dat is de ultieme veilige plek. Hij helpt en hij beschermt. Wat we ook doen, waar we ook zijn. Of we in huis zijn, in onze slaapkamer zijn. Of we even een wandelingetje maken. Of we een beetje spannend naar de supermarkt moeten. Ja, ik word daar gespannen van persoonlijk. Dus dat is misschien heel persoonlijk. Maar dan ben ik zo druk bezig. Ik moet niet in de buurt komen. Ik moet dat meenemen. Ja, boodschappen doen is sowieso niet zo mijn ding. Dus dat soort zaken, hij is erbij. Ook als je die zieke collega belt. Of als je zelf in de zorg werkt of een soortgelijk beroep hebt. Hij is erbij. Ook wat al eerder werd gezegd. Ik zou nu amen kunnen zeggen. Een pep talk, een mooi psalm om de week mee in te gaan. Maar, wat als? Wat als je nou corona hebt? Wat als door de economische toestanden als gevolg van corona je baan bent kwijtgeraakt? Wat als je bedrijf op punt van faillissement staat? Wat als je niet bij je oude moeder of vader op bezoek kan? Wat als jouw jongere het eigenlijk allemaal niet aan kan? En dat hoor ik heel veel. Depressieve jongeren. Ja, dan kan ik wel zeggen, hij is erbij. Schuil bij hem. Hij is om je heen. En ja, als je dat echt van binnen ervaart, dan helpt dat ook. Maar als je dat niet ervaart, dan denk je, ja, mooi voor jou. Daarom sluit ik af met vers 11, wat ook belicht werd in dat lied dat we zongen. In deze vertaling die ik heb voorgelezen staat, staak de strijd en erken dat ik God ben. Verheven boven de volken, verheven boven de aarde. Wij kennen dit vers misschien nog wel beter uit. Wees stil en weet dat ik ben jouw God. Zelfde woorden, andere vertaling. Letterlijk staat er, als je kijkt in wat de oorspronkelijke taal, staat er, laat je handen maar even vallen. Dat staat er. Laat het los, zo is het ook wel vertaald. Laat het los, laat af en weet dat ik ben uw God. Dat is ook dezelfde vers. Zoals jullie weten, denk ik, baden en bidden de Joden met opgeheven handen. En veel, in onze kringen gebeurt het ook wel veel, met opgeheven handen bidden. Als dan in een psalm staat, van God is je redder, God is je beschermer, hij is je toevlucht, hij is je helper. Laat jij je handen nou maar eens even vallen. Dan hangt het dus niet van jou en mij af. Dan zou het zomaar kunnen dat de Heer vandaag ook tegen jou zegt, van doe maar even rustig. Laat het maar even los. Er is een tijd van vechten, van vasten, van op je knieën. En bidden tot je non zweegt, dat is er. Maar er is ook een tijd van, laat degene tegenover je, die helper, de ik ben, het doen. Hij overziet het. Laat eventueel anderen het voor je overnemen. God zelf strijdt voor jou, voor u, voor mij. En wordt het dan eind goed al goed? Is het sprookje? We live happily ever after? Uiteindelijk ga ik er vanuit van wel. Maar in dit leven leert de praktijk ons dat, ja, helaas, wij als christenen zijn niet immuun voor tegenslagen. En de Heilige Geest in ons is niet een vaccin tegen virussen of ziekte of kanker. Of andere heftige dingen. Gebed helpt. We zijn beschermd. Maar we zien om ons heen. Het is niet wiskunde. Van als wij bidden, dan doet God dat. En hebben we nooit meer zo. Dat is het niet. In die tijd zijn wij nog niet. Wij zitten er nog tussenin. Maar wat wel zo is, is dat hij vrede geeft. Dat we als we in zijn stad zijn en hij als koning van Shalom is in het midden. Dan zijn wij onderdeel van die stad van vrede. Dat is ook de betekenis van het woord Jeruzalem, stad van vrede. Dan zijn wij dicht bij hem. Dan zien wij hem. En ik weet niet, ik moet er altijd denken als ik in de ogen van een baby kijk. Onschuld zelf. Echt zo'n blozende baby, maar het kan alles, wat voor baby dan ook. Weet je wat er dan gebeurt? Als je op iemand observeert die naar een baby kijkt, dan wordt het hele gezicht zacht. De meest norse mensen, als ze even tijd nemen om een baby aan te kijken, en dat baby is niet op dat moment aan het krijsen, dat is dan wel een voorwaarde, dan worden de meest norse, verdrietige, gepijnigde gezichten zacht. Bedenk dat eens even. Dat we, als we Jezus aankijken, door gebed, door het zingen van een lied, door stilte of misschien een wandeling in de natuur, dat het even allemaal weg kan trekken. En hoewel niet altijd de omstandigheden veranderen, wij wel veranderen. En er vrede komt. rust komt. Dat we misschien wel zouden kunnen zeggen, nou, al die Zoom-meetings of al die dingen die ik moet doen, terwijl eigenlijk mijn wereld op z'n kop staat, weet je, ik kan ook gewoon een dagje nee zeggen. Ik kan ook even buiten gaan wandelen of nog een ochtend extra met mijn kinderen gaan spelen. Dat kan. Vanochtend luisterde ik naar een meditatie, zei van, tel eens even niet de minuten. En ik dacht, dat doe ik. Ik doe dat. Ik moet dit nog, ik moet straks ook weg en dit. Dat doe ik. Dat geeft stress. En dat doe ik ook in deze tijd, terwijl jij ook zou kunnen zeggen, even tandje langzamer. En daarin merk ik dat zijn bij God de Vader, of hoe je hem ook wil zien, hè, bij die innerlijke kracht die hij kan geven, vrede geeft. En dat hangt niet van ons af. En niet van ons best doen. Dus misschien zegt God deze ochtend wel tegen je, laat je handen maar even vallen. Kan trouwens ook vertaald worden met, bemoei je er even niet mee. Dat is misschien ook voor moeders onder ons wel eens een aanmoediging. Laat het nu eens even gaan. Kan ook vertaald worden met, weerhoud je van slaan, vechten. Het is een heel boeiend vers namelijk. Dus wees stil, laat die handen maar even vallen. Doe een stapje achteruit. Relax. En laat God zijn werk doen. Hij is Heer van de stad van vrede. Mag ik met jullie bidden? Jezus, u bent de vredevorst. En als u in ons midden bent, dan heerst daar vrede. Heer, en dat betekent dat wij soms een stap naar u toe moeten doen. U zoeken. Tijd mogen maken. Maar het betekent vooral dat u een grote stap naar ons heeft gedaan. Toen u naar de aarde kwam. En uw vrede verspreidde. Heer, en ik bid voor ons, thuis, waar we ook zitten, dat we uw vrede zullen herkennen. Dat we genieten van kleine dingen. Genieten van een mooie dag als vandaag, waarop de zon schijnt. Genieten van iemand die een groet in de vroege ochtend naar ons roept. Genieten van onverwachte gebeurtenissen. Ik bid voor ons, Vader, dat we u herkennen in ons dagelijks leven. En dat we ook, zoals een oud lied zegt, als Jezus voor iemand anders mogen zijn. Voor die buurman die geen visite krijgt, een pannetje soep. Help ons om klein te denken, Heer, want in het kleine bent u groot. Help ons om naar elkaar om te zien in de straat, in het flatgebouw, in deze gemeente. Maar help ons ook om onze handen te laten zakken als we u in de weg staan. Misschien wel het meest met onszelf. Vader, en dat is heel persoonlijk, voor ons allemaal heel verschillend. Maar ik bid uw vrede, uw shalom en uw aanwezigheid voor ons allemaal, de plek waar we zijn. Voor de huizen waar we wonen, voor het werk waar we misschien wel of misschien niet naartoe gaan. Voor de scholen van de kinderen, voor de bejaardentehuizen of verpleeghuizen van onze ouders. Heer, ik bid uw vrede. En ik bid dat uw vrede, uw liefde, de angst zal verjagen. En dat wat er ook gebeurt, Heer, dat we weten we zijn veilig in uw hand. Amen.